Goud. Dat is het enige dat echt telt voor topsporters. Het ultieme doel. Toch? Ik ben Minke Boy. En in aflevering 5 van de podcast Goudspraak is tophockeyster Felice Albers mijn gast. Op 22-jarige leeftijd werd ze uitgeroepen tot beste hockeyster ter wereld. Hoe gaat Felice, met alle titels al op zak, om met prestatiedruk en haar favoriete rol? Felice, welkom. Ik zat even naar jouw cv te kijken, want we gaan het natuurlijk hebben over goud. Je hebt al ongelooflijk veel gewonnen. Eigenlijk volgens mij in het hockey alle titels die er te winnen zijn. Maar wat is nou jouw ultieme gouden sportervaring?
Ja, dan kom ik uiteindelijk bij één ding. En dat is het winnen van Olympisch goud. Ik had als klein meisje altijd de droom om in het Nederlands elftal te komen. Als je daar eenmaal bent, dan is voor hockey het hoogst haalbare natuurlijk de Olympische Spelen. En als je dan nog thuis mag komen met een gouden medaille, is dat wel staat dat bovenaan aan het lijstje. Daarbij wil ik wel opmerken, uiteindelijk zo'n gouden medaille verdwijnt wel in een kluis en die zie je niet meer. Totdat je misschien een keertje voor een podcast nodig hebt. Maar het zijn dan vooral ook de herinneringen, de momenten, de aanloop ernaartoe. Dat eigenlijk wat voor mij het gouden moment maakt.
Nou, is er veel om te doen geweest, om de spelen. Het waren rare spelen, maar ook wel om wat daar gebeurd is en de samenwerking met jullie coach. En dus daar gaan we het allemaal nog wel over hebben.
Ja.
Maar ik wil eerst graag weten, hoe is het bij jou begonnen? Hoe oud was jij toen je begon met hockeyen?
Ik was 5 jaar oud. Ik ben begonnen bij mijn ouders in het dorp in Uithoorn, bij de hockeyclub Kivive. Ik speelde met een aantal vriendinnetjes lekker op school. En die zaten eigenlijk allemaal op hockey. En die zeiden van, vind je het leuk om een keertje mee te komen bij een open dag? En eigenlijk vanaf dat moment ben ik meteen verkocht aan het stikje. Vond ik het heerlijk om achter een bal aan te rennen. Maar vooral ook echt het plezier met mijn vriendinnen. Daar is het begonnen.
Je komt niet uit een hockeyfamilie. Kijk, ik kom echt uit een hockeyfamilie. Dus ik had gewoon weinig keuze. Ik moest toch naar die hockeyclub op zaterdag. Dus ik dacht, nou ja, if you can't beat them, join them. Maar voor jou was het echt met vriendinnen en gewoon eens gaan proberen.
Ja, nou, ik kom eigenlijk echt uit een voetbalfamilie. Mijn moeder heeft op voetbal gezeten en mijn vader op voetbal. Dus helemaal niet het hockey. En eigenlijk was het gewoon een probeersel van ga maar kijken of je het leuk vindt. En sinds dag 1 ben ik niet meer weg te slaan daar van het veld.
En wanneer kwam je erachter dat jij een beetje anders was misschien wel dan je teamgenoten? Dat je meer wilde of dat je beter wilde worden?
Voor mij begon het een beetje toen ik in de selectie van Noord-Hollands kwam.
Hoe oud was je toen?
Ja, dat was denk ik ongeveer 11, 12 zoiets denk ik. En dat was dan een regionale selectie dat je met je provincie ging trainen. En dan trainde je ook met clubs als Amsterdam, Pinoquet. En ik was dan met nog 3 meiden van Kivive of zo. En toen zag ik wel echt best wel het niveau ook van de meiden van Amsterdam, van Pinoquet. Toen dacht ik wel, oké, als ik echt beter wil worden, dan is het wel tijd om misschien naar een volgende club te gaan of een stap hoger. Maar dat was het eerste moment dat ik een beetje dacht van, oké, als je in zo'n selectie zit en je traint met andere meiden, dan denk je van, oké, ik ben wel goed, zeg maar. En als ik iets wil bereiken, dan is het wel tijd om straks een volgende stap te gaan maken.
Maar je zei ook dat je het plezier met je vriendinnen zo belangrijk vond. Vond je dat dan lastig om die achter te laten?
Ja, heel
of
moeilijk.
Of op een andere weg in te slaan?
Ja, zeker. Het was echt een heel leuk vriendinnenclubje. En vanaf de F's tot aan C1 heb ik met ze samen gespeeld. Dus dat was wel lastig om dan te zeggen van ik ga naar een andere club. En dan laat je ook heel erg iets vertrouwds echt maar achter. Maar dat is ook het leven en dat hoort erbij. En uiteindelijk heb ik superveel vriendinnen nu ook op Amsterdam. En nog met een aantal meiden van Kivive en nog steeds contact. Dus dat is wel heel leuk.
En had jouw idool in die tijd? Keek je tegen bepaalde speelsters op?
Ja, dat is er eigenlijk eentje was Naomi van As. Ik vond het altijd supercool hoe zij die acties maakte op het veld. Goed kon dribbelen, schijnbewegingen. Ja, als je dan naar het hoekje keek, was dat echt een speelser waarvan ik dacht van, die is echt heel goed.
Misschien ook wel omdat ze een beetje op jou lijkt. Ze is ook lang, slank, heel snel, handig.
Ja, zeker. Dus als je dan naar het veld, naar het Nederlands elftal ging kijken, naar het veld, en je zag haar passeerbeweging, dacht ik wel echt van, oké, ik wil echt net zo goed worden als zij. Dus was altijd wel iemand waar ik tegenop keek, ja. Zeker.
En toen maakte je de overstap van Kivive naar Amsterdam. Ja. Was je 15 jaar?
Dat was in het eerste jaar C, dus ik denk 13 ongeveer. 13, 14.
Oh, toen al?
Ja.
En toen ging je daar eerst nog in de jeugd spelen?
Ja, toen heb ik daar in de B1 gespeeld. Toen mocht ik al, volgens mij, toen ik 13, 14 was, met dames 1 mee trainen. Toen dacht ik al, oké, dit is wel heel snel soort van allemaal. Ik ben nog best wel jong en die dames waren gewoon best wel oud toen.
Ja, hoe is dat voor zo'n meisje tussen, toch de volwassen meiden?
Nou, ik kwam echt thuis en zei ik echt tegen mijn ouders van, ik weet niet hoor, maar ik weet niet of dit helemaal iets voor mij is. Dan zeiden mijn ouders van, ik kom wel goed, je moet het even een beetje ervaren. Dus daar heb ik ook zo later wel gelijk in gegeven. Maar hadden ze het over trouwen en kinderen krijgen. En ik zat nog op de middelbare school in de eerste, tweede klas. Dus ik dacht van, dit is echt ver van waar ik me mee bezig hou. Maar later is dat ook wel heel erg leuk om daarop terug te kijken. En toen ben ik eigenlijk gewoon gaan meten met dames 1 en mijn debuut gemaakt op mijn 15e. En sindsdien...
Weet je dat debuut nog? Kan je dat nog herinneren?
Den Bosch uit. Ja.
Echt waar? Den Bosch al mijn club, hè? Voor mensen die dat niet weten. Oh ja?
Ja, dus het was ook echt een...
Weet je de uitslag nog? Ik niet hoor, overigens.
Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij was het gelijkspel, maar pin me er niet op vast.
Dat is natuurlijk de mooiste wedstrijden van het seizoen. Ja. Vaak, hè? Den Bosch Amsterdam. Ja.
Ja, het was wel echt heel leuk, want ik mocht... dat is natuurlijk een kraker van een wedstrijd. Ik mocht er gewoon eventjes in. Echt, ik denk 3-4 minuten of zo. Dacht ik, ja, dan is echt die eerste aanraken met tophockey. En waren echt best wel veel mensen ook. Toen dacht ik, ja, het is wel een bijzonder debuut als je dat zo op Den Bosch mag doen.
Ja, het gaat heel erg over de club, maar je zat natuurlijk ook al in oranje, denk ik.
Ja, we hadden gewoon de selectie van onder 16, onder 18, jong oranje, Nederlands elftal. Dus eigenlijk heb ik een beetje gewoon ook dat doorlopen, soort van onder 16 tot aan het Nederlands elftal. En elke keer weer een stapje hoger.
Want je maakte je debuut in 2019 volgens mij voor oranje.
Ja.
Maar als je het zo vertelt, dan klinkt het allemaal alsof het echt in een soort rechte lijn, spelenderwijs, heel makkelijk. Heb je tegenslagen gehad op die weg?
Ja, zeker wel. Want de eerste aanraking met Nederlands onder 16 viel ik af bij de eerste selectie. Dus toen dacht ik ook van, oké, dit hoort er dus blijkbaar ook bij.
Maar niet dikke tranen?
Nou, ja, ergens was ik wel heel erg teleurgesteld. Maar dacht ik, ja, dit is ook niet het einde. Laten we dat... zo stond ik er helemaal niet in. En toen, 2 maanden later, was er zo'n naselectiedag. En dan mochten nog een aantal talenten van andere clubs komen. Toen werd ik weer uitgenodigd. En toen dacht ik gewoon van, ik doe mijn best. En meer dan dat kan ik niet doen. En toen werd ik weer opnieuw uitgenodigd. Dus ja, ergens denk ik ook van, als je af en toe een tegenslag ervaart of hebt, is dat ook helemaal niet heel erg. Want ik dacht gewoon van, oké, dan moet ik dus blijkbaar nog harder gaan trainen. Nog beter laten zien wat ik kan op zo'n dag. En het was niet zo dat ik bij de pakken neer ging zitten. Eigenlijk... Volgende dag, volgens mij, stond ik alweer op het veld om lekker een balletje te slaan. En ja, eigenlijk zo.
Mooie veerkracht.
Ja, zeker. Ja.
En je debuut in oranje, kan je dat nog herinneren?
Ook op Den Bosch.
Echt waar? Ja. Dat wist ik echt niet,
ja,
hè?
Zeker.
Tegen wie? Tegen welk land speelde je toen?
België. Ja, dus dat was ook echt superleuk.
Coach was toen, denk ik, Allison en Ann.
Ja, klopt. Ja.
Nou is natuurlijk de periode naar Tokio... Een periode waar achteraf natuurlijk heel veel over bekend is geworden, dat niet een hele prettige sfeer was. Maar hoe heb jij dat ervaren?
Goede vraag. Ik denk, als ik er zelf even naar terugkijk, terug-evalueer, zeg maar, is... Nou, ik denk dat er een bepaalde selectiestress, concurrentiestrijd, dat topsport niet altijd even leuk is, dat er echt wel volledig bij hoort. Maar ik denk wat er een beetje is gebeurd, dat het misschien iets meer door is geslagen naar buiten het veld ook. En dat die sfeer van concurrentie en echt een beetje tegen elkaar opboksen, soort van dat een beetje is doorgeslagen naar buiten het veld. En nu eigenlijk is dat soort van veel relaxter. Ja, tuurlijk ben je elkaars concurrenten op het veld, maar we hoeven niet gek te gaan doen buiten het veld tegen elkaar, zeg maar. En
soort van... Jij was hartstikke jong in die tijd.
Ja.
Vond je dat niet lastig dan?
Ja, zeker wel. Omdat ik soort van ook gewoon meega met de flow van hoe het soort van gaat. Maar als ik er nu op terugkijk, denk ik ook van dingen lopen ook gewoon zoals ze lopen. En het is ook helemaal niet dat ik soort van nu eraan terugdenk en denk van oké, ja, het was echt... Ja, tuurlijk heb ik ook wel eens momenten gedacht dat ik dacht, hoe hoort het wel helemaal bij topsport of zo? Maar ik heb er ook wel heel veel lessen uitgeleerd dat ik denk van oké, misschien moet je soms ook een bepaalde grens aangeven. Of moet je zeggen van had er ook wel iets meer feedback naar Allison gekund in die tijd. In plaats van allemaal achteraf. Dus dat het ook gewoon een hele goede les is geweest van hoe we topsport met elkaar bedrijven. En laten we wel vooropstellen, sommige dingen horen er ook gewoon bij. Zeg maar een selectie, concurrentiestrijd, willen winnen. Ja, dat ga je niet uit de weg, zeg maar. Dus dat is ook zeker niet... Dat is altijd soms een beetje het idee dat het soort van werd neergezet van... Oké, de nieuwe generatie kan niet zo goed tegen topsport. Terwijl dat is echt niet het geval. We willen net zo hard trainen, we willen er net zo hard voor gaan. We willen ook winnen, maar wel gewoon op een normale manier buiten het veld. Ik denk dat... Dat eigenlijk misschien het grootste verschil is.
En in Tokio, ik zei het al, hè, waren rare spelers al in deze podcast vaker ter sprake gekomen.
Ja.
Voor sommigen was dat, hadden daar helemaal geen last van. Ook omdat ze soms buiten het dorp verbleven. Of überhaupt niet heel veel publiek langs de lijn hebben staan. Maar hoe was dat voor jullie? Want jullie zitten wel met het team in het dorp. Gewend aan volle stadions tijdens de spelen. Dat was er allemaal niet in Tokio.
Nee. Nee, ja, ik ging met 10 interlands naar de spelen. Dus dat was eigenlijk relatief best wel weinig. Dus ik had ook helemaal niet de ervaring van... hoe het echt is om op een groot toernooi te spelen. Dus ik ging ook best wel onbevangen in. En ja, natuurlijk was het wel gek als je dan elke ochtend in zo'n buisje moet gaan spugen om te worden getest.
Had je dan angst? Van jeetje, straks ben ik positief.
Nou, als ik er nu aan terugdenk, denk ik wel van... eigenlijk waren we op dat moment best wel relaxed. Maar je hoorde dan af en toe wel de hele tijd verhalen van die is getest, die is getest. En je bent toch met een team van ongeveer 25 man of zo. Dus het is eigenlijk best wel knap dat het uiteindelijk niet in ons team is gebeurd, terechtgekomen. Maar op een gegeven moment, na de eerste week, waren de meeste mensen met corona er wel uit. Dus toen dacht ik wel van, oké, ja, de kans wordt wel steeds kleiner dat je het krijgt. Maar tuurlijk, als je zo'n buisje inlevert, hoop je niet dat je de volgende dag dat de teamarts op jouw deur klopt en zegt van, ja, kom maar mee.
Ging dat toernooi heel erg goed in Tokio, ook voor jou persoonlijk.
Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel echt een boost in mijn carrière heeft gegeven, omdat de positie waar ik ook stond was in de voorhoede. En dat was eigenlijk niet helemaal mijn positie. Ik ben iets meer van nature een middenvelder. Maar toen op dat toernooi scoorde ik 6 goals. En toen dacht ik, nou, als ik het op dit podium kan, dan... Dat heeft me gewoon heel veel vertrouwen gegeven. Dat mijn aanloop naar de Spelen ook best wel onzeker was of ik er überhaupt mee ging. En ja, of ik de selectie ging halen. En als je dan op het hoogste podium kan laten zien. En ja, ik was eigenlijk heel erg onbevangen, voelde helemaal niet te druk. Dan, ja, ik denk dat dat wel echt een goede boost in mijn carrière heeft.
Ben je daar bewust van? Want je vertelt het allemaal alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Wat voor heel veel sporters niet zo is. Om onbevangen naar de Spelen te gaan. Zeker niet. Als je zo onervaren bent als jij eigenlijk was met 10 Interlands.
Ja.
Maar heb je daar tips voor of advies? Of wat doe jij voor een wedstrijd?
Ja, goede vraag. Ik denk dat je het een beetje gewoon in perspectief moet zien. Een soort van als je 10 Interlands hebt, dan vind je het gewoon heel leuk als je daar bent. En dan zie je alles gewoon als mooi meegenomen. Een soort van. En zo ging ik er echt naartoe van, ik had echt super hard ervoor gewerkt om te halen. En toen dacht ik eenmaal, nou, nu heb ik de selectie gehaald. Volgens mij, ja, een soort van alle druk van mijn schouders, doe ik gewoon mijn best. En wat heel erg fijn is, denk ik, aan teamsport, dat je ook heel veel aan elkaar hebt. Dus ja, we hadden gewoon heel veel plezier ook op het veld. En ik had een superleuke kamergenoot met Frederik Matla. En ja, dat maakt het denk ik gewoon ook heel ontspannen. Een soort van dat je dat, ja, dingen met elkaar kan delen. En dat lijkt me wel anders als je een individuele sporter bent en echt alles helemaal zelf moet doen. Maar in een team is dat echt super fijn. En dan,
nou, je belicht vooral de mooie kanten van een team. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, ik heb zelf wel eens onderdeel uitgemaakt van teams waarin het niet allemaal zo leuk was. En waarin karakters ook wel eens kunnen botsen.
Nou, zeker, zeker. Dat is dat vind ik ook wel echt het mooie misschien wel aan. Tuurlijk, als je op zo'n moment echt vol clash met iemand, denk niet van, oh, wat een fijn persoon of zo. Maar soms als je dan terugdenkt aan momenten van dat je even zo met je teamgenoot op het veld botst bij de club of zo. Ja, ergens is het ook wel weer mooi, omdat het soort van, het is ook topsport en je wil winnen. Dus als er af en toe even een beetje strijd is, ja, hoort het toch ook een beetje bij. En op zo'n moment denk je niet van, oh, nou, dit vind ik heel leuk en dit is het leuke kant aan topsport. Maar ja, daarna denk je wel van, oh ja, ook wel weer lekker of zo.
Maar wat doe je dan? Praten jullie dat dan uit? Want we hebben het al best wel even gehad over Den Bosch Amsterdam.
Ja.
Grote concurrenten met ook grote afvaardigingen in Oranje.
Ja.
Best wel verschillende culturen binnen die clubs. En dan moeten die toch vaak, nadat ze net om het heetst van de strijd de landstitel hebben moeten bevechten. En dan een week later sta je in een oranje shirt weer vrolijk met elkaar voor een Olympische titel te vechten. Ja, dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het echt niet altijd.
Nee, gek
weet
is
ik
dat,
uit
hè?
Ervaring.
Ja, gek is dat wel.
Maar besteden jullie daar extra aandacht aan?
Nou, ik moet wel bekennen. Kijk, als je als kampioen binnenkomt, dan voel je natuurlijk helemaal ja, de champion, zeg maar. En dan kan niemand jou wat maken. En als je zo hebt verloren, dan denk je niet van, oh, ik sta te springen om nu naar het Nederlands elftal te gaan. Maar ik denk wat daar een soort van is, is dat uiteindelijk heb je heel erg een gezamenlijk doel, zoals de Olympische Spelen, het EK, WK. Dus dan zet je ook misschien een beetje je eigen, ja, ego daarvoor opzij van je, misschien je verdriet dat je hebt verloren. Zo van, ja, er komt weer een toernooi aan en uiteindelijk moeten we daar met z'n allen gaan spelen. Dus maar af en toe is het wel een beetje gek of zo. En
helemaal, voelen jullie daar wel gesprekken over? Van wat is ons doel of hoe gaan we dit doen?
Ja, zeker. Ja, helemaal in een periode dat we echt weer bij elkaar komen van, ja, we hebben van die team meetings en dan hebben we het inderdaad over onze doelen. Hoe ziet een programma eruit? Hoe gaan we het doen? Ja, zeker wel.
Je zei al, Tokio was voor jou in je carrière echt een enorme boost.
Ja.
Het was in 2021, hè? En daarna werd je ook FIH Player of the World, hè, het jaar daarna.
Ja.
Was je 23, 22?
22.
Een van de jongste spelers volgens mij die, nou ja, beste speelster van de wereld werd benoemd.
Ja.
Hoe voelde dat?
Nou, nu kan ik echt zeggen dat ik er heel erg trots op ben. Maar op dat moment voelde het best wel als druk. En helemaal omdat, ik denk dat je het een beetje zo moet zien, als je soort van bij het Nederlands elftal komt en je doet het goed, daarmee dan soort van al heel blij en je mag mee naar het toernooi, is dat al heel erg fijn, zeg maar. En ja, ik was mee geweest naar de Spelen, ik had WK gespeeld, dus ja, ik dacht echt een beetje van, dit is het, weet je wel. En als je dan ook nog benoemd wordt tot beste speler van de wereld, is dat best wel, ja, je creëert een bepaalde verwachting bij jezelf. En het was echt niet zo dat mensen naar me toe kwamen van, nou, verlies, je bent de beste van de wereld, laat het maar even zien nu op het veld. Nee, helemaal niet. Alleen voor jezelf heb je gewoon een bepaald niveau aangetikt. En dan hoop je gewoon dat je dat altijd bereikt. En ja, je weet ook, je bent geen robot, je bent gewoon een mens. Dus dat er af en toe misschien een slechte wedstrijd tussen zit, hoort er gewoon bij. En ja, ik denk dat ik dat soms wel eens moeilijk vond. Dat ik dacht van, ik heb die druk van beste speler van de wereld. Maar nu is dat voorbij en nu kan ik er echt heel erg op met trots op terugkijken. Omdat ik ook denk van, ja, wie pakt mij deze prijs nog af? Ik heb hem gekregen en ja, waar maak ik me eigenlijk... Heb ik me toen heel erg druk om gemaakt, maar waarom maak ik me zo druk?
En als je zo druk maakt, hè, heb je dan mensen waar je daarmee over kan praten? Of je daarvoor hulp in roept?
Ja. Ja, zeker wel. Ik heb er heel veel met mijn familie, met mijn vrienden natuurlijk over gepraat. Maar die willen natuurlijk uiteindelijk allemaal het beste voor jou. En die zegt een beetje in zo'n familie, soort van rol in hun... Ja, in de zin van ouders, je vrienden, die willen gewoon dat het beste met jou gaat. En ik heb in die tijd heel veel gehad aan een mental coach. En die zei ook heel erg van, ik was juist heel erg bezig met andere mensen. Dus wat vonden mensen van mij? Wat vond de media van mij? Terwijl de basis waarom ik op hockey ben gegaan is omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. En ja, het plezier in het spelletje voor mij een beetje voorop stond. En dat daar ben ik eigenlijk weer een beetje teruggegaan naar de basis van, waarom ben ik op hockey gegaan? Het is leuk. En die titel heb ik al, dus waarom zou ik me zo druk maken, soort van? En dat heeft me heel erg geholpen. Omdat mental coach misschien even iets meer kijkt naar het hele plaatje. In plaats van heel erg dat je ouders willen dat het gewoon heel goed gaat met jou. En ja, dat is eigenlijk wel heel erg fijn.
En die heb je zelf gevonden? Of hoe werkt dat in het hockey bij jullie?
Ja, en ik had altijd een beetje het idee van een mental coach. Van oké, dan ga je daar zitten en dan moet je al je problemen gaan vertellen. En dan moet je gaan... Ja, zeg maar, dat idee had ik een beetje van... En dan ga je huilen, zeg maar. En zo was het helemaal niet. Het was eigenlijk juist heel erg een opluchting dat je gewoon kon delen wat jij ervaarde. En ja, er waren ook niet heel veel mensen waarmee ik dat kon delen. Die zeiden van, oh, heb ik ook meegemaakt, weet je wel. Dus het was juist heel erg fijn. En zij gaf me gewoon een aantal handvaten van, nou, misschien kan je dit proberen. Of misschien kan je dat proberen. En eigenlijk super fijn om over te praten.
Nou, naast dit hele mooie succes was natuurlijk de periode na Tokio best intensief, kan ik me voorstellen. Er was maar een jaar tot het WK, of een klein jaar zelfs, want de Spelen waren natuurlijk verzet.
Ja.
En dan nog zo'n hele periode waarin dat onderzoek uitkwam, een nieuwe bondscoach, want Ellison werd ontslagen, ook door de uitkomsten van wat er toen allemaal besproken is. Hoe was dat? Een nieuwe bondscoach, die ook maar tijdelijk aangesteld is, Jamilo Mulders. Best wel intensief lijkt me.
Ja, zeker. Ik denk dat het ook wel een beetje een onrustige periode überhaupt in het hockey is geweest. Maar uiteindelijk hebben we wel met het team gewoon heel veel met elkaar gepraat, erover gehad. En ja, ik denk dat we wel een soort van nu een cultuur hebben waarvan ik denk, daar staat iedereen echt achter. En daar wil iedereen gewoon bij horen. En mocht er iets zijn, dan is dat gewoon de ruimte om dat te kunnen bespreken. En nou, dat zijn echt wel lessen die je leert van zo'n periode. Dus ja, tuurlijk was het niet altijd even leuk, maar... Ja, laat er ook gewoon vooral van leren. En denk, we hoeven er ook niet alleen maar op terug te kijken van hoe kut dat was of zo. Want er zijn ook hele mooie dingen gebeurd. We hebben Olympisch goud gewonnen, dus zo zie ik dat ook wel echt.
Ah ja, en je werd dus ook wereldkampioen.
Ja, wereldkampioen.
Binnen een jaar.
Ja, helemaal in de zin van waar we vandaan kwamen. Volgens mij hebben we meer gepraat dan getraind. Dus ja, het is ook wel heel erg knap dat dat gewoon toen is gelukt, zeker.
Voelde dat ook als een bevrijding en ook wel misschien als een streep onder die hele periode?
Ja, dat denk ik wel. Want als je dan een soort van verliest, dan is het zo van... Ja, kijk nou, ze hebben alleen maar met elkaar gepraat. En kijk, die cultuur, die werkt niet meer. En dat was juist een soort van voor ons bevestiging. Op deze manier kan het ook. En de dingen die Ellison deed, deden we ook gewoon hebben we heel erg meegenomen. Qua hockeytactiek, qua gewoon inderdaad selecties, concurrentiestijd, dat hoort er gewoon bij. Maar ik denk een iets andere cultuur.
Weer een nieuwe bondscoach.
Ja.
Paul van As nu, die in de media best wel vaak heeft aangegeven dat hij niet zo heel veel wist van dameshockey. Dat hij ook de speelsters niet kende.
Nee.
Wat vond jij daarvan?
Ja, dat is wel heel grappig. Echt de eerste kennismaking. Toen wist hij volgens mij echt misschien de naam van 1-2 speelsters of zo. En zelfs toen raakte hij in de war. Dus wij dachten ook al een beetje van, nou, deze man is ook lekker voorbereid op zijn job. Maar dat bracht ook uiteindelijk heel erg ontspannenheid of zo. Omdat het ging echt totaal niet om de hiërarchie of wie je was. Want hij had echt geen idee. Dus ik denk dat iedereen ook wel weer op nul begon op dat niveau. En misschien heeft dat ook wel echt het team goed gedaan van... Ja, een soort van helemaal opnieuw beginnen en we gaan er weer voor, zeg maar.
Nou, Spa ook niet, die schuwt de grote beslissingen niet.
Nee.
Dat deed hij bij het herenhockey jaren geleden al niet. En dat heeft hij nu bij jullie weer gedaan. Hè? Hij laat ruim 700 interlands thuis als we gaan richting Parijs. Hè?
Ja.
Lieden wij wel te Eva de Goede en Margot van Geffen.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar als hij zulke keuzes maakt?
Dat gun je natuurlijk niemand. Ik bedoel, die meiden hebben een fantastische carrière gehad. Echt ontzettend veel betekend voor het Nederlandse hockey. Zelfs in mijn tijd dat ik naar het Nederlands elftal keek, waren zij er al. Dus natuurlijk gun je hun een fantastisch afscheid. Maar ik denk hoe hij het ook zegt, het is ook ergens wel topsport. Dus ja, er horen bepaalde keuzes bij die hij moet maken. En voor hem was dit blijkbaar het moment om die knoop nu door te hakken. Om ook duidelijkheid te geven richting het team en denk richting hun. Maar als ik even voor hun, soort van naar hun kijk, denk ja, uiteindelijk had je ze wel een mooier afscheid gegund, zeker.
En is dat dan nog onrustig in het team? Of wordt daar veel over gesproken? Of wordt het, gaat iedereen er wel een beetje mee om zoals jij? Van ja, het hoort erbij en door.
Nee, je hebt het wel met elkaar over. Ik heb die meiden zelf ook nog wel eventjes gesproken, zeg maar. En ja, dat vind ik ook meer dan netjes dat je ze even spreekt. Maar weet je, het lastige is, je gaat ook ergens weer door of zo, weet je wel. Dus ja, de trainingen staan er weer en ja, Parijs komt eraan. Dus er is ook niet heel veel tijd. Ja, dat is ook topsport om echt stil te staan bij dingen. Ja, tuurlijk als zij afvallen en de volgende training heb je het er even over. Maar ja, je traint gewoon weer en er gebeuren weer andere dingen op een training waar je dan weer soort van mee bemoeit. Dus dat is denk ik ook topsport, ja.
Richting Parijs, hè? De route is nu wel echt, wat je zei, het komt eraan.
Ja.
Het is niet meer zo ver.
Nee.
In dameshockey is het ook zo dat eigenlijk niets minder dan goud goed genoeg is. Dat weet jij ook. Dat weet eigenlijk elke hockeyster op het moment dat ze een oranje shirt aantrekt. Hoe ga je om met die druk?
Ja, goede vraag. Nou, inderdaad, we hebben de afgelopen 5-6 jaar alles gewonnen wat er te winnen viel. Ik denk waar wij ons heel erg op focussen is gewoon zorgen dat we iedere dag zelf beter ook worden. Blijven trainen, nieuwe dingen blijven proberen. Zodat we tegenstanders ook daarmee kunnen verrassen. Dus nee, mensen denken zeker niet dat we stilzitten en dat we denken van we zijn de eerste. Ja, we zijn een soort van de beste van de wereld, dus we gaan even achterover hangen. Nee, helemaal niet. Maar tuurlijk hebben we wel de druk van ja, in Parijs moet het weer gebeuren. Maar je vertrouwt ergens ook wel op je kwaliteit, omdat je weet dat je op het juiste moment kan pieken. Dus dat is ook wel heel erg fijn om te weten, maar ja, mensen gaan op ons jagen. En ze zeggen toch altijd van het is makkelijker om aan de top te komen dan te blijven. Dus ik denk het belangrijkste is dat we er elke dag gewoon super hard voor blijven trainen. Zeker niet achterover gaan leunen, maar ja, dat gebeurt zeker niet.
Hey, en voor jou, want je bent, hè, je hebt die titel beste speelster ter wereld gekregen. Je hebt een andere rol nu in het team. Je hebt niet meer die 10 interlands.
Nee.
Er wordt meer van je verwacht. Is dat voor jou een lastige verandering of ontwikkeling voor jezelf? Vind je het gaaf?
Nou, het is wel heel grappig, want ik zei toevallig laatst tegen mijn vriend van ik denk dat ik deze fase van mijn carrière dus het leukste vind. Want ik soort van, ja, ik heb alles gewonnen, dus ik ben nog steeds heel erg hongerig. Maar je voelt niet de druk van, ik moet het nu winnen. En tuurlijk wil ik het heel graag, maar en wil ik nog een keer Olympisch goud. Maar ja, je hebt het al een keertje meegemaakt of zo. Je hebt het al een keer ervaren hoe een Olympisch dorp is. Je bent wereldkampioen, met Europees kampioen. Dus soort van niet alles is nieuw, zeg maar. Dat is juist heel erg fijn dat je soort van, ja, het is niet heel erg overweldigend wat er gaat gebeuren. Dus ik kan me heel erg focussen op het veld. En ik denk dat uiteindelijk mijn kwaliteit is dat ik soort van ook op het veld gewoon mijn stick laat spreken en daar de leiding in neem. En misschien jonge meiden kan helpen om soort van er doorheen te komen. Maar ja, ik zei wel echt tegen mijn vrienden, want ik denk dat deze fase van mijn carrière wel echt leuk is. Omdat je hebt alles al een keer meegemaakt, maar je hebt nog steeds echt die eagerness en die hongerigheid, zeg maar, om te winnen, zeg maar. Ja. En goud is gewoon heel verslavend. Dus ja, mensen zeggen wel eens van moet je niet stoppen. Dan zeg ik nee, ja, dat is goud. Ja, dat kan je niet beschrijven, zeg maar. Maar dat is zo. Dan zeiden mensen ook, we hadden het afgelopen EAL hebben weer gewonnen met de club. En dan zeiden ze zo van dat is toch saai elke keer winnen. Ik zei nee, dat is niet saai. Ja, dat kan je echt alleen als topsporter beschrijven, dat went niet, zeg maar. En ja, ook naar Parijs toe. Die gouden medaille, die wil ik. Ja.
Hey, en nu hopelijk wel met volle stadions, met veel kennis en vrienden, misschien wel familie op de tribune.
Ja. Ja, dat hoop ik. Ja, ik denk dat het echt een hele andere ervaring gaat worden dan Tokio. Het is natuurlijk super dicht bij huis, dus het zou leuk zijn als inderdaad iedereen komt. Maar daar ga ik wel van uit en dat gaat heel anders worden, denk ik.
Maar die afleiding, want dat kan natuurlijk ook zijn.
Ja.
Er is dan heel veel gedoe. Ik denk ook wel dat er een bepaalde rust was, misschien wel in Tokio. Behalve dan al die coronatesten.
Ja.
Van al die afleiding die er dan misschien is. Is dat nog lastig voor jullie als team of zijn jullie dat wel gewend?
Nou, dat heb je op zich op een WK, EK ook wel. Ik bedoel, in het Wagnerstadion zitten ook gewoon 10.000 mensen. Is je familie er ook wel? Ik denk dat er ergens ook wel ruimte moet zijn om ook af en toe een beetje te kunnen ontspannen. Omdat je leeft zo erg, zeg maar, in een tunnel. En je hebt zo erg je visie soort van op één ding. Dus af en toe als je dan je familie na de wedstrijd even ziet. Maar ja, het belangrijkste is dat je gewoon de focus houdt op hockey. En ja, zorg dat je buiten het veld een beetje ontspannen bent. En dan gaat dat ons het vers brengen, denk ik ook.
Je zei het net ook al mooi, ik heb eigenlijk alles al gewonnen. Ik heb alle titels binnen. Je bent 24,
ja.
Je gaat naar je tweede spelen. Hoe ziet jouw leven daarna eruit?
Ja, goede vraag. Nou, ik zei net ook al dat goud verslavend is. Dus ik wil nog zeker wel doorgaan tot LA en gaan knallen.
Olympische Spelen van 2028.
Ja,
in
dat
Angeles.
Is ook wel echt mijn doel. En ik heb net onlangs een 5-jarig contact bij Amsterdam getekend. Dus ja, dat is eigenlijk mijn doel na Parijs, soort van. En ik ga wel zien wat er op mijn pad komt. En ja, onlangs ook een sieradenmerk.
Stick to your dreams.
Stick to your dreams. Ja, eigenlijk het verhaal
over
was,
dromen gesproken.
Ja, het verhaal was eigenlijk natuurlijk een beetje dat ik soort van zelf altijd heel groot heb gedroomd. En ja, na die titel dacht ik een beetje van, hoe kan ik mensen soort van inspireren? Hoe kan ik een nieuwe generatie inspireren? En ik had heel erg passie gehad voor sieraden. En dat je iets bij je kan dragen wat soort van echt jouw droom stimuleert. Dus dat zijn ook allemaal hele leuke dingen wat je dan buiten het veld doet om een nieuwe generatie te inspireren. Dus
en ze zijn ook goudkleurig, toch?
Goud, inderdaad. Mijn lievelingskleur.
Ja, precies. Hey, je had ook nog wat vragen gesteld in jouw volgers op social media.
Ja.
En Annemiek had een mooie vraag. Wat heeft topsport jou nog meer gebracht dan alleen maar elke dag hoekje?
Ja, vond ik ook wel echt een mooie vraag. Omdat je soort van, wat ik ook net zei, je leeft zo in een tunnel. En dan heb je eigenlijk helemaal niet door wat zijn eigenlijk de lessen van topsport. Of dan zeggen mensen van, wat een cool leven heb jij. Maar ik denk uiteindelijk mijn grootste les is gewoon leren samenwerken in een team op het hoogste podium met de hoogste emoties soort van en dan met elkaar een gezamenlijk doel hebben. Ja, dat is echt wat je alleen in topsport hebt, denk ik. Maar ook onder druk presteren. Ja, dat is denk ik heel anders dan in het werkleven. Maar ja, dat zijn denk ik wel de grootste lessen van topsport. Ja, ik weet niet hoe jij dat ervaart.
En dat is wat dat brengt. Ja. Dus naast dat elke dag alleen maar met die stick en die bal en ja. Rennen.
Ja, ik denk dat je wel vergeet inderdaad van wat het uiteindelijk allemaal. Maar misschien is dat iets wat ik pas soort van na mijn carrière ook echt kan beseffen. Als ja, dan een soort van het hoekje wegvalt. Dat je denkt, oké, wat heeft me echt gebracht? Maar als ik er nu naar kijk, denk ik echt van leren samenwerken in een team. Met verschillende karakters, emoties. Maar ook hoe zorg je ervoor dat je zelf elke keer je op je beste moment kan pieken. Dus dat eigenlijk.
Herkenbaar.
Ja.
En nog een mooie vraag van Mickey. Hoe combineer je hockey met je werk en je sociale leven?
Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat er bepaalde fases zijn, zoals nu naar Parijs, waar ik gewoon ook echt een beetje egoïstisch ben en zeg van, ja, mijn focus is nu gewoon op Parijs, dus ik kan niet allemaal leuke sociale activiteiten doen. Tuurlijk, na een training is er echt wel tijd voor, maar ja, mijn doel is gewoon nu om in Parijs te gaan pieken. Maar zeker na zo'n Olympische Spelen is er wel een jaar wat relatief weer wat rustiger is. Dan is er denk ik weer wat ruimte meer voor sociale dingen, voor werkdingen. En nu zorg ik er gewoon voor dat ik gewoon naast mijn leven heel veel rust heb. En kan zorgen dat ik op het veld kan presteren. Dat is eigenlijk nu een beetje ja, hoe ik het combineer. Dus er zijn gewoon bepaalde fases waarvan ik weet, oké, nu moet ik even pieken. En hoort even niet te veel sociale activiteiten erbij. Maar na zo'n spelen met een aanloop naar een EK. Wat ja, een soort van relatief een iets mindere voorbereiding is. In de zin van rustige trainingen en ja, iets minder training. Dan is het moment om soort van weer even te kunnen ontspannen, zeg maar. Ja.
En heb je een idee dat als je stel je zou ooit stoppen met topsport, hè, wanneer dat dan hopelijk nog heel lang niet.
Ja.
Maar wat je dan zou willen doen of zou willen worden of ja, als je later groot bent?
Goeie vraag. Echt een hele goede. Ik zou het oprecht nu, als je me nu vraagt, echt niet weten. Maar ik zou denk wel in de sport actief blijven. Omdat ik soort van die emotie en die sport vind ik, dat vind ik zoiets bijzonders soort van. En dat krijg je denk ik gewoon niet als je op een kantoorbaan zit soort van. Dus ja, dat is wel echt wat ik zou willen. Maar ik denk dat je me niet als hockeycoach gaat terugzien. Misschien een managersrol of zo zou ik wel heel erg leuk vinden. Of ja, iets meer een begeleidende rol van jonge meiden of zo. Dat heeft me altijd wel getrokken.
En vind je die combinatie ook wel belangrijk? Dat je naast het hockey, dat je ook af en toe andere dingen kunt doen. Of en een sociaal leven hebt. Dat je niet ja. Alleen maar gefocust bent op dat hockey.
Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Helemaal om een soort van mijn hoofd ook ja, een soort van cool te houden en rustig. Heb ik af en toe ook gewoon even een andere prikkel buiten het veld nodig. En is het ook gewoon leuk om je soort van ja, jezelf te blijven ontwikkelen. En ik weet ook wel, ja, mijn topsportcarrière is soort van niet tot mijn 100ste, snap je? Dus ja, het gaat een keertje stoppen. En dan wil ik niet soort van denken van oké, en wat nu? Dus daarom dat ik ook dingen probeer van, nou, zoals het oprichten van een sieradenmerk of gewoon leuke presentaties geven voor eigen van om jezelf ook te blijven ontwikkelen. Want dat is denk ik ook heel erg belangrijk.
Hey, Parijs. Nou, we zeiden al, niets minder dan goud is goed genoeg. Maar wanneer ja. Ben jij tevreden?
Ja, toch wel echt met die gouden medaille als we daar op het podium kunnen staan. Maar vooral ook denk ik dat we gewoon lekker in het toernooi komen. Dat we er lekker in kunnen groeien. En dat het spel gewoon vloeit. Dat iedereen er gewoon lekker in zit. Dat ook heel erg belangrijk is. En dat je gewoon straks kan terugkijken op een Olympische Spelen. Wat ja, net zoals Tokio een onvergetelijke ervaring is. Maar ja, niet zonder goud. Dat moet, ja.
Nou, wensen we je heel veel succes bij. En daar hebben we ook iets leuks voor je. Dat is deze Gustav. Dat is een rugzakje mascotte ontworpen naar natuurlijk Gustav Eiffel. Hè, de ontwerper van de Eiffeltoren in Parijs. En die geven jou natuurlijk om je geluk te brengen. Maar het is een rugzak. Dus we stellen ook altijd als laatste vraag. Wat neem jij mee in je rugzak naar Parijs?
Ik vind het heel erg belangrijk dat ik naast op het veld presteren, zeg maar, me goed voel buiten het veld. En in Tokio hadden Frederik, Matla en ik hadden wat foto's meegenomen van onze familieleden, van onze vriend. Hadden we slingers, een Nederlandse vlag. Om een soort van dat thuisgevoel ook te creëren in je appartement. En dat je, als je na de wedstrijd thuis komt, dat je denkt, oh fijn, lekker mijn eigen kamer. Dus ik denk dat dat meegaat in de rugzak. Leuke versiering voor op de kamer. Wat foto's van familie en vrienden. Zodat ja, het een beetje als ons thuis voelt, denk ik. Dat gaat mee.
Nou, hij is voor jou.
Ja, super
heel
bedankt.
Veel succes. En dank voor je mooie verhaal, Vlies.
Dankjewel.